Daarna naar wat we lezen in het tweede boek Kronieken. 2 Kronieken 7, de versen 12 tot en met 22.
En de Heere verscheen Salomo des nachts en hij zeide tot hem: Ik heb uw gebed verhoord en heb mij deze plaats verkoren tot een offerhuis. Zou ik de hemel toesluiten dat er geen regen zij, of zou ik de springkaan gebieden het land te verteren, of zou ik pest onder mijn volk zenden? En mijn volk, over de welke mijn naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen, zo zal ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen. Nu zullen mijn ogen open zijn en mijn oren opmerkende op het gebed deze plaats. Want ik heb nu dit huis verkoren en geheiligd, opdat mijn naam daar zij tot in eeuwigheid, en mijn ogen en mijn hart zullen daar te allen dagen zijn. En u aangaande, zo gij voor mijn aangezicht wandelen zult, gelijk als uw vader David gewandeld heeft, en doen naar alles wat ik u geboden heb, en mijn inzettingen en mijn rechten houden zult, zo zal ik de troon uws koninkrijks bevestigen, gelijk als ik een verbond met uw vader David gemaakt heb, zeggende: Geen man zal u afgesneden worden die in Israël heersen. Maar zo gij lieden u afkeren zult en mijn inzettingen en mijn geboden die ik voor uw aangezicht gegeven heb verlaten en henen gegaan en andere goden dienen en u voor die nederbuigen zult, zo zal ik hen uitrukken uit mijn land dat ik hun gegeven heb, en dit huis dat ik mijn naam geheiligd heb zal ik van mijn aangezicht wegwerpen en zal het tot een spreekwoord en spotreden onder alle volken maken. En dit huis, dat verheven zal geweest zijn, daarover zal zeggen ieder die voorbij gaat ontzetten, dat hij zal zeggen: Waarom heeft de Heere aan dit land en aan dit huis al zo gedaan? En men zal zeggen: Omdat zij de Heere hunner vaderen God verlaten hebben, die hen uit Egypteland uitgevoerd had, en hebben zich aan andere goden gehouden en zich voor dezelfde nedergebogen en hen gediend. Daarom heeft hij al dat kwaad over hen gebracht.
Gemeente, wij lezen vanmorgen weer in de geschiedenissen van de profeet Elia. En wij zijn nu toegekomen aan het 41ste vers van 1 Koningen 18. 1 Koningen 18. De tekst voor vanmorgen is uit dit hoofdstuk de versen 41 tot en met 43. 41 tot en met 43. Daarna zeide Elia tot Achab: Trek op, eet en drink, want er is een geruis van een overvloedige regen. Alzo toog Achab op om te eten en te drinken, maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel en breidde zich uit voorwaarts ter aarde. Daarna leidde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. En hij zeide tot zijn jongen: Ga nu op en zie uit naar de zee. Toen ging hij op en zag uit en zeide: Er is niets. Toen zeide hij: Ga weder heen, 7 maal. Het is op de Karmel duidelijk geworden voor het hele volk dat niet Baal, maar de Heere God in Israël is. En dat hebben ze ook beleden, dat hebben ze ook uitgesproken. Hoe diep die belijdenis zat en hoe oprecht die belijdenis was, is nog weer een andere vraag. Maar ze hebben het gezegd en het heeft over de Karmel geklonken. De Heere is God, de Heere is God. Diep onder de indruk van wat de Heere zelf daaraan voorafgaande gedaan had. En toen heeft Elia het onreine en het goddeloze uit Israël weggedaan. De Baals profeten mochten niet langer leven. De verleiders van het volk werden gedood. En dan komt er dan nu vanzelfsprekend regen. Is het dan nu allemaal gebeurd wat er gebeuren moest, waardoor de Heer nu inderdaad de sluizen van de hemel weer kan openen en waardoor hij wolken kan geven en waardoor hij regen op de aarde kan schenken? Nee, nog niet. Nog steeds niet. Er moet nog meer gebeuren. Voordat de regen komt, moet er nog wat anders plaatsvinden. De belijdenis is nu uitgesproken, de Baalsprofeten zijn nu gedood. Maar toch wacht de Heere op nog wat anders. En wat er dan weer gebeuren moet, wat er dan nog gebeuren moet, dat is opnieuw gebed. En weer zal het de profeet zijn, Elia, die in gebed gaat. Je zou zeggen, waarom niet de koning in dit geval? Want die is wonderlijk gespaard, vindt u niet? Op hem is het vuur van de hemel ook niet terechtgekomen, terwijl hij toch de eerste boosdoener van alles was. Hij is tenslotte de aanstichter van al het kwaad in Israël. Als hij anders geweest was, dan hadden die Baalsprofeten niet eens een kans gehad. Als hij God gevreesd had, als hij de geboden van de Heere was gevolgd en had gehoorzaamd, dan was er van afgoderij officieel tenminste geen sprake geweest. Wat het volk stiekem gedaan had en wat ze in het verborgene gedaan hadden, wel, dat was weer wat anders. Maar dan had de koning kunnen voorkomen dat er in ieder geval valse leer en verkeerde boodschappen onder het volk zouden zijn verbreid, dan hadden die 450 profeten van Baal geen kans gehad. Het zou dan ook alleszins begrijpelijk geweest zijn als het vuur des Heren op Achab gevallen was, maar zo was het toch niet. Ook hij werd gespaard. Niet alleen toen het vuur viel, maar hij is tot nog toe ook gespaard toen het zwaard onder de profeten van Baal woeden. En hij heeft het ongetwijfeld gezien, hij is er ongetwijfeld getuige van geweest. Hoe dat zwaard van Elia en dat zwaard van anderen die Elia daar ongetwijfeld bij hebben geassisteerd, de een na de ander van de profeten van Baal ombracht. En hoe dat getal van 450 verminderd werd tot 300, tot 200, tot 100, tot 50, tot 20, tot 10, tot 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En toen de laatste. En wie zal dan de volgende zijn? Als er dan geen profeten van Baal zijn overgebleven, zal dan nu het zwaard hem treffen die profeten van Baal niet alleen getolereerd heeft, maar ook begunstigd heeft. Zal dan nu het zwaard van Elia eindelijk hem treffen die de oorzaak van alles is? We lezen, daarna zeide Elia tot Achab. En wat zal hij zeggen? Wat zal hij zeggen, hij die daar in de naam, in de kracht van de Heere stond op de Karmel en die niet vreesde voor wie dan ook? Wat zal hij nu zeggen tegen de koning? Als er ooit iemand gereden gehad heeft om een zucht van verlichting te slaken, dan was het deze Achab wel. Want hij kon inderdaad niet anders vrezen dan dat nu zijn beurt gekomen was. En dat hij voor de God van hemel en aarde zou moeten verschijnen om rekenschap af te leggen. Maar ook nu wordt Achab gespaard. En als Elia tot hem spreekt, dan spreekt hij niet van oordeel. Maar dan geeft hij dat wonderlijke bevel, trek op, eet. En drink. Met andere woorden, Achab, u hoeft niet te sterven, maar u mag zorgen dat u levensonderhoud krijgt. U mag ervoor zorgen dat u uw lichaam kunt voeden. U mag ervoor zorgen dat u zult eten en drinken om zo nieuwe krachten te ontvangen voor uw verdere levenstaak. En naast dat bevel om te eten en te drinken is er de belofte. Want, zo zegt Elia, ik hoor het geruis van een overvloedige regen. Ik zei, als er ooit iemand reden gehad heeft om een zucht van verlichting te slaken, dan was het deze Achab. Wie had dat nou ooit gedacht, dat hem dit zou worden gezegd? Terwijl het oordeel woedt en terwijl de gramschap van de Heere bekendgemaakt wordt en terwijl vuur uit de hemel valt en terwijl een zwaard rondgaat en bloed vergiet en de goddelozen worden omgebracht. wordt deze koning niet alleen gespaard, maar krijgt hij ook nog de belofte te horen dat de Heere aan al zijn oordelen een eind zal maken en dat hij regen op de aarde geven zal. En voordat de regen komt, moet Achab ervoor zorgen dat hij zal kunnen eten en drinken. Toch blijft het een wonderlijk bevel, vindt u ook niet? Want waarom? Waarom roept Elia deze koning nu niet op om zijn wegen te veranderen en nu in plaats van een verleider voor het volk een bidder voor het volk te worden? Waarom roept Elia Achab niet om samen met hem voor de Heere te gaan buigen, om de Heere te gaan smeken om regen op de aarde? Waarom zegt Elia Achab, ga maar eten en ga maar drinken? Daar zit, dacht ik, ironie in. Daar zit dit achter, dat Elia ervan overtuigd is dat deze Achab toch onverbeterlijk is. Dat Elia ervan overtuigd is dat de geest van deze koning veel te traag is voor wat voor geestelijke activiteit dan ook. En dat Achab zo'n puur materialistisch wezen is, dat hij toch aan niets anders kan denken dan aan eten en drinken. Nou, laat hem dan maar gaan eten en drinken. Elia wist wat voor mens deze koning was. Toen de honger sterk was in Samaria, we herinneren ons dat uit het begin van hoofdstuk 18. Toen bekommerde Achab zich niet om zijn onderdanen die zulk zwaar lijden moesten verduren. En die de dood in de ogen moesten zien. Maar toen bekommerde Achab zich alleen maar om zijn paarden en zijn muilezels. Als hij die maar in het leven kon behouden. En nu, wat denkt Achab aan? Wat is zijn enige ambitie? Hoe hij zijn maag kan vullen. Nou, ga dan uw gang maar, zegt Elia tegen hem. Wat een mens. Maar verbaas u daar nou niet over, want zulke zijn er nog. Die te lui en te traag zijn en te ongeïnteresseerd voor wat voor geestelijke zaken dan ook. Die alleen maar aangetrokken worden en bekoord worden door het stoffelijke. Door eten en drinken en aards genot. Hogere idealen en aspiraties hebben ze niet. Dat is alles wat de wereld biedt. Wat de aarde oplevert. Wat je in dit leven grijpen en pakken en genieten kunt. Wie van ons hoort bij die categorie mensen? Die het ruim genot, zoals we daarvan zongen in de 17e psalm, die het ruim genot der wereld tot hun heil goed achten. Geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God. Wat het oog kan zien en wat de mond kan proeven en wat ze kunnen genieten en wat hen bekoren kan aan stoffelijke zaken, dat heeft hun hart. En dat bepaalt hun hele gedrag en dat is alles voor hen. Wie van ons is zo? Net als Achab. Maar met zo'n koning schiet Israël niks op. Achab heeft Israël geen enkele zegen bezorgd. Achab, ik heb u dat al eens eerder gezegd, was een deur waardoor alleen maar vloek tot het volk kwam. Het blijkt alweer, Israël heeft niets aan Achab. Nu is er zoveel gebeurd op de Karmel. Nu heeft de Heere bewezen dat hij God is. Het volk heeft daar getuigenis van afgelegd. Heeft Achab meegedaan in dat koor? Heeft Achab ook gezegd, de Heere is God, de Heere is God? Er is reden om dat sterk te betwijfelen. Achab heeft daar naar mijn gedachten gestaan, met zijn oren wel open, maar met zijn mond gesloten. Maar hoe dat verder ook zij, wat mij betreft kan hij ook nog meegemompeld en meegesproken hebben, maar dan zeker niet met zijn hart. Dat bewijst de rest van zijn leven wel. Maar dit is zeker, ook na alles wat er gebeurd is, verstaat Achab nog altijd niet wat zijn taak en plaats en functie als koning en voorganger van het volk kan zijn. Want als Elia tegen hem zegt, ga maar eten en drinken, dan doet hij het ook nog. Alzo toog Achab op om te eten en te drinken. En dan gaat hij niet met Elia mee en dan buigt hij niet voor de Heere. En dan vraagt hij niet aan Elia, is er wat ik kan doen? En dan is er niet eens een stem in zijn hart en in zijn geweten die hem aan zijn plichten en aan zijn taken en aan zijn roeping herinnert. Dan gaat hij eten en drinken terwijl de hemel nog altijd strak blauw is en terwijl er nog altijd geen einde aan de oordelen gekomen is. En dan laat hij het aan Elia over om het werk te doen voor het aangezicht van de Heere. En dat terwijl Achab nu toch ook gehoord heeft, want dat was het tweede wat Elia tegen hem zei, dat er regen zou komen. Ik hoor het geruis van een overvloedige regen, zei Elia. Terwijl Achab dat hoort, wordt hij daar ook nog niet eens door geraakt. Niet door de oordelen, niet door de langmoedigheid Gods waardoor hij gespaard is en het zwaard hem niet getroffen heeft. Niet door de belofte dat er nu een einde aan de oordelen zal komen. Door niets, door geen gericht en door geen genade wordt deze verstoffelijkte, deze vermaterialiseerde mens bewogen om God te vrezen. Van hem geldt wat in een van de psalmen staat. Dat alles wat mijn almacht wrocht, hem niet bewoog om mij te vrezen. Een verstokt en een verhard mens die nog alleen maar waarderen kan wat zijn ogen kunnen zien en zijn handen kunnen tasten. En zo verspreidt hij voor niemand van zijn medemensen enige zegen. Zo is hij een vloek voor zijn volk. En die mensen zijn er helaas nog. Die mensen die geen enkele zegen en geen enkele weldaad aan anderen achterlaten. Gelukkig voor Israël is er ook nog een ander op de Karmel. Gelukkig is er behalve deze koning die zijn taak verzuimt en zijn plicht verzaakt. Gelukkig is er ook nog de profeet. En die is wel tot zegen. Hij is dan wel de broeder Israëls genoemd. Hij is dan wel genoemd degene die al de ellende over Israël gebracht heeft. Hij is wel beschuldigd door Achab, maar hij is de enige in heel Israël. Misschien mag ik dat zo niet zeggen, want er zijn ook nog stillen in de landen geweest. En mensen op de achtergrond die door hun gebeden ongetwijfeld ook de hemel hebben bestormd en de Heere hebben aangeroepen. Maar zover wij weten, met name is ons in ieder geval alleen deze Elia bekend, die een zegen geweest is voor het volk. Ook nu, zie maar wat hij gaat doen. Hij heeft gezegd, ik hoor het geruis van een overvloedige regen. Hoorde hij dat letterlijk? Was er al onweer? Ergens in de verte rommelde het al? Dat geloof ik niet. Ik geloof dat Elia hier de taal van het geloof gesproken heeft. Want er was nog niets van te zien, nog absoluut niets. Dat blijkt verder in de geschiedenis. Er is absoluut niets zichtbaar geweest van het feit dat er regenopkomst was. Maar Elia hoorde toch het geruis van een overvloedige regen, want hij geloofde het woord van de Heere. In het eerste vers van hoofdstuk 18, daar was het hem al gezegd en het geschiedde na vele dagen dat het woord van de Heere geschiedde tot Elia in het derde jaar, zeggende, ga heen, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. En nu, na alles wat er op de Karmel gebeurd is, nu heeft Elia het geweten. God gaat die belofte vervullen. En gelovende in die belofte mag de profeet in het geloof zeggen, ik hoor het al, Achab. Ik hoor al het geruis van een overvloedige regen. Want het geloof ziet en hoort dingen die je zonder geloof niet kunt zien en niet kunt horen. Is dat niet altijd zo? En dat weten zij toch die waarachtig geloof hebben mogen ontvangen en beoefenen. Als dat geloof echt gelooft, niet als het er is, maar niet functioneert, maar als het geloof echt als geloof ook functioneert, dan ziet dat geloof en dan hoort dat geloof dingen die voor anderen onzichtbaar en onhoorbaar zijn. Dan kunnen de dingen nog zo tegenlopen en dan kunnen er nog zoveel moeite en zorgen en problemen op je pad komen. zodat je geneigd bent vanuit jezelf te zeggen, al deze dingen zijn tegen mij. En zodat anderen ook nog gelijk hebben, als je het oppervlakkig beoordeelt en als je het bekijkt naar wat voor ogen is. Als anderen zeggen, je moet ook wat meemaken en je moet ook wat doorworstelen. Maar dan kan het geloof, als het echt gelooft, zeggen, hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. En neem nu eens wat we meemaken in de wereld waarin wij leven. Het wordt wel eens gezegd dat in al die dingen die gebeuren, ook op het politieke front, de voetstappen van de komende rechter. Nou ja, dat wil zeggen, gehoord door wie dan? Door iedereen? Nee, maar alleen diegene die oren hebben om te horen. Die geloof kregen om op te merken. Anderen gaan eraan voorbij en tillen er niet zo zwaar aan. Sommigen tillen er wel zwaar aan en worden er bezorgd over van wat er allemaal gebeuren kan. Maar het verband tussen wat er gebeurt en wat er gezegd is en wat er geschreven staat, wordt door velen niet gelegd. Maar als het geloof gelooft, dan zegt het geloof. Hij komt om de aarde te richten. De meesten zeggen dat niet, want ze hebben geen geloof. Agab gaat eten en drinken, ongeacht of er een geruis van een geweldige regen is. Hij gaat eten en drinken, want het andere, dat is voor hem van minder belang. De wereld gaat door met eten en drinken. En feest vieren, zo was het ook in de dagen van Noach, niet waar? Ze aten en ze dronken, enzovoort, enzovoort. En ze bemerkten het niet. De boodschap werd wel gebracht, het oordeel werd wel aangekondigd, het gericht werd wel bekendgemaakt. Noach, de prediker der gerechtigheid, liet geen gelegenheid ongemoeid om het te zeggen. De Heere komt ten gerichte, maar ze aten en ze dronken en ze vierden feest. En ze bekenden het niet totdat de zondvloed kwam. En zo was het in de dagen van Lot. Geen problemen. De mensen maakten zich geen problemen. En als er problemen waren, dan lachten ze die weg. En aan God dachten ze niet. Hoewel het had kunnen geweten worden. Hoewel er een getuige ook in Sodom was. Lot, die zijn rechtvaardige ziel dag en nacht kwelde bij het zien van hun goddeloosheid. En het was bekend in Sodom dat Lot anders was dan de rest. Ook al is hij geen ideaal christen geweest. Het is wel bekend geweest dat hij de Heere vreesde. En dat er als zodanig een boodschap van hem uitging. Maar men bekende het niet tot op de dag dat de Heere vuur en zwavel uit de hemel regende. Wie hoort het? Alleen diegenen die waarachtig geloof beoefenen. Alleen diegenen die geleerd hebben te luisteren met oren des geloofs. En die geleerd hebben te zien met ogen des geloofs. Maar Elia gaat bidden. Niemand anders doet dat. Niemand anders denkt eraan om het te doen. De mensen zijn weer naar huis gegaan onder de indruk ongetwijfeld van dat bloedbad en van dat hemelvuur. De koning heeft alleen maar trek. En wie moet er nou gaan bidden? Is het dan nog nodig dat er gebeden wordt? Is het nog nodig dat er iemand voorbeden gaat doen? Gemeente, we hebben gelezen uit 2 Koningen 7, 2 Kronieken 7. Het woord van de Heere dat gesproken is bij de ingebruikneming van de tempel. En daar staan een paar woorden die door de Heere gesproken zijn, die ook voor het verstaan van de geschiedenis van onze tekst van groot belang zijn. En de Heere verscheen Salomo des nachts, vers 12 van 2 Kronieken 7. En hij zeide tot hem, ik heb uw gebed verhoord. En heb mij deze plaats verkoren tot een offerhuis. Zo ik de hemel toesluitte, dat er geen regen zij. Of zo ik de sprinkhaan gebieden dat land te verteren. Of zo ik de pest onder mijn volk zende. En mijn volk over de welke mijn naam genoemd wordt zich verootmoedigt. En bidt. En zij mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen, zo zal ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen. Nou, dat was gebeurd hier. De hemel was door de Heere gesloten. Die andere oordelen dan weliswaar niet van sprinkhanen en van pest, maar de hemel was gesloten, dat er geen regen was. En wat had het volk tot nog toe gedaan? Ze waren naar de Karmel gekomen, gehoorzaam. Maar ze hadden op de Karmel in eerste instantie er zwijgend gestaan. En toen Elia hen de keus voorstelde, toen antwoordde het volk hem niet één woord. En toen zijn ze er getuigen van geweest dat die Baalspriesters dat offer brachten, maar er kwam geen stem en geen antwoorden. Toen zijn ze er getuigen van geweest dat Elia het altaar des Heren heelde en dat hij dat offer op het altaar legde. En toen zijn ze er vooral getuigen van geweest dat God het gebed van Elia hoorde en vuur uit de hemel deed vallen. En ze zijn er getuigen van geweest dat de profeten van Baal gedood waren. Dat is het, wat ze gedaan, wat ze gezien, wat ze meegemaakt hebben. En wat hebben ze gezegd? Dit, de Heere is God, de Heere is God. En ze vielen op hun aangezichten en ze beleden wat ze niet langer ontkennen konden, maar dat de Heere inderdaad God is. Maar is dat nou alles wat ze moesten doen? Wat zei de Heere tegen Salomo? En mijn volk, over de welke mijn naam genoemd wordt, zich verootmoedigt. Was dat er geweest? En bid. Was dat er geweest? En zij mijn aangezicht zoeken. Was dat er geweest? En zich bekeren. Was dat er geweest? U voelt wel, er was wel wat, er was wel een belijdenis, er was wel dat vallen op hun aangezicht. Maar als je nou alles eens neemt wat de Heer hier tegen Salomo zegt, wat hij van zijn volk verwacht als zijn oordelen over het volk gebracht zijn, dan moet je zeggen, er ontbrak nog heel wat. Bidden, zijn aangezicht zoeken, zich verootmoedigen. En toch alleen in die weg, zegt de Heer, zo zal ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen. En nu is er na alles wat er gebeurd is kennelijk nog niet één op de Karmel geweest die begrepen heeft wat nu zijn taak is. Ook de koning niet. Er is er maar één die begrepen heeft wat God nu verder van dat volk verwacht. En hij zal het gaan doen. Plaatsvervangend. Hij zal het gaan doen als de voorbidder. Elia, weer Elia, die boeteprofeet, die die harde boodschap bracht. Die man met dat strakke gezicht, die kemelsharen mantel, die leren gordel, die boetgezant, die woestijnmens. Die toch iedere keer weer, zoals we gezien hebben, de man van het gebed was. Die met God worstelde om het leven van dat kind. Die met God worstelde om de bekering van het volk. Die met de Heere worstelde om vuur uit de hemel. Hij gaat weer met de Heere worstelen. Hij gaat weer de Heere smeken. En hij doet het helemaal alleen. Want er is niemand die zich met hem verbindt en verenigt in het gebed. Hij gaat helemaal alleen op een plaats in de eenzaamheid. Afschaduwing van die nog veel grotere en betere voorbidder. De Heere Jezus Christus. Die bidt als al de zijnen het laten afweten. Die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. En zo gelukkig voor Israël is er toch nog één die de taak ziet en die de plicht waarneemt en die zijn knieën gaat buigen en die tot God gaat naderen. Eén die gaat doen wat 2 Kronieken 7 zei. Eén die zich gaat verootmoedigen namens en ten behoeve van het volk. Eén die gaat bidden. Eén die het aangezicht van de Heere gaat zoeken ten behoeve van het volk. Maar u zegt, dat begrijp ik toch eigenlijk niet. Dat begrijp ik toch eigenlijk niet. God had beloofd, we hebben de tekst zojuist nog weer gehoord uit het eerste vers van dit hoofdstuk. dat de Heere regen geven zou. Hij had het beloofd. Nou, Gods beloften zijn altijd waar. Gods woord is toch betrouwbaar. Waarom moet er dan nu nog weer gebeden worden? Er is toch regen nodig? De Heere heeft regen toegezegd. Waarom dan nu toch nog weer gebed? Is dat niet overbodig? Nee, want de ganse Heilige Schrift maakt ons duidelijk dat de beloften van de Heere ja en amen zijn, zeker. Maar ze worden nooit vervuld buiten ons gebed om. Buiten ons gelovig en ootmoedig bidden om. Er is een nauw verband tussen de belofte Gods en de vervulling daarvan en ons gebed. Mag ik u een voorbeeld noemen uit de profetie? Uit Ezechiël, hoofdstuk 36. Wat heeft de Heer in dat hoofdstuk een rijke belofte gegeven? Wat heeft hij het volk stoffelijke en geestelijke weldaden toegezegd? Dan zal ik rein water op u sprengen. En gij zult rein worden. Van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn. En ik zal u tot een God zijn. En ik zal u verlossen van al uw onreinigheden. En nog veel meer zegeningen op stoffelijk gebied en op geestelijk gebied. Nou, daar kunnen ze het dan mee doen in Israël. Daar kunnen ze gelukkig mee zijn en dankbaar voor zijn. Wat een zegeningen zijn er toegezegd, die zullen nu ook wel komen. Nee, die zullen niet komen. Want aan het einde van dat hoofdstuk, als de Heere dat allemaal opgesomd en uitgestald heeft, dan zegt hij al, zo zegt de Heere, Heere, daar en boven zal ik hierom van het huis Israëls verzocht worden, dat ik het hun doe. Dus de Heere schakelt het gebed van het huis Israëls in, omdat alleen in de weg van het gelovig, pleitend, ootmoedig bidden die beloofde zegeningen komen, nooit automatisch. En daarom kunnen wij ook nooit zeggen dat als we de belofte of de beloften maar hebben, het wel goed met ons zit en dat het wel in orde met ons komt. Nee, nee. Alleen in de weg van de geloofsbeoefening die uitkomt in het gelovig en ootmoedig smeekgebed zal de belofte vervuld worden. Nou, wat een zegen, zei ik al, dat er één is in Israël die dat verstaat. Laten we eens letten op zijn gebed. Waar gaat hij eigenlijk heen, deze Elia? Al zo toog Agab op om te eten en te drinken, maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel. Hij gaat de top van de Karmel beklimmen. Waarom? Nou, daar heeft hij kennelijk uitzicht over de Middellandse Zee. Hij kan zijn knecht straks uitsturen met de opdracht, ga eens kijken of er boven de zee al wolkenvorming plaatsvindt. Maar afgedacht nog van het feit dat hij daar uitzicht over de zee heeft, is Elia hier alleen. En dat wil hij ook. Want wie waarlijk bidt, die zoekt de eenzaamheid op. Kan niet altijd. Je kunt ook wel eens door allerlei bezigheden, met allerlei bezigheden bezet zijn en toch behoefte hebben om te bidden. Dat kan, dat mag. Dat deed Nehemia ook. Die, terwijl hij zijn taak als schenker vervulde en de wijn schonk in de beker van de koning, ook een gebed deed. Maar als wij echt ons concentreren willen op het bidden, op de ontmoeting met de Heere, dan net zoiets als Daniël, in je bidvertrek met de open vensters naar Jeruzalem, de eenzaamheid. Zoals de Heer Jezus dat ook gezegd heeft. Als gij bidt, ga in uw binnenkamer en de deur achter u gesloten hebbende. En zoals de Heer Jezus het zelf ook deed, die de berg opging om daar te bidden, die in Gethsemane ook nog op een steenworp afstand van zijn discipelen de eenzaamheid in de duisternis opzocht om zijn ziel voor het aangezicht van zijn Vader uit te storten. Echt bidden, als een werk waarbij de mens met lichaam en ziel helemaal betrokken is, is een werk dat in de eenzaamheid gebeuren moet. Geen afleiding, alleen met God. Zoveel mogelijk de wereld ontvluchten, alles ontvluchten. Om zo ook de Heere te mogen ontmoeten. Dat is moeilijk te realiseren. Want je kunt de deur wel dicht doen. Maar je kunt niet verhinderen dat van alles en nog wat in je geest mee naar binnen glipt. En je kunt niet verhinderen dat Satan mee naar binnen glipt. En je kunt niet verhinderen dat allerlei verleidingen en zondige gedachten soms mee naar binnen gaan. En toch de Heere heeft het aangewezen als de weg die begaan moet worden. Om zo in de eenzaamheid te zoeken naar de gemeenschap met de Heere. Dat is van uitermate groot belang. En Elia heeft dat begrepen. Vandaar dat hij opging op de hoogte van Karmel. En laat Achab dan maar naar beneden gaan. Of laat hij daar maar blijven en eten en drinken. Met van allen, met wie dan ook. Maar Elia heeft behoefte aan eenzaamheid. Kennen we dat? Om je terug te trekken. Behoefte om één, alleen te zijn met God. Omdat er dingen tot God gezegd moeten worden waar een ander niet van hoeft te weten. Omdat een ander je niet hoeft te zien als je voor God buigt en knielt en je verootmoedigt en je hart voor de Heere uitstort. Alleen met de Heere. En dan is het ook van belang om erop te letten dat Elia, als hij op die hoogte van de Karmel gegaan is, waar niemand is behalve die jongen van hem, maar waar het volk niet is en waar de koning niet is en waar ze hem niet kunnen bekijken. Hij doet het dus niet voor de show wat hij nu gaat doen. Hij doet het niet als een demonstratie van vroomheid naar de mensen toe, zodat de mensen kunnen zien en zeggen, oh wat een vrome, wat een ootmoedig mens is Elia. Als hij nou toch alleen met God is, dan had hij, om zomaar eens te zeggen, zich geen houding hoeven aan te nemen die bij de mensen gezien en geprezen kon worden. Hij doet het ook niet om van de mensen gezien te worden. Hij weet zich alleen voor het oog van God. En juist omdat hij zich alleen voor het oog van God weet. Juist omdat hij heel bewust in de eenzaamheid, in de presentie van de Heere genaderd is. Juist omdat hij weet dat zijn oog hem aanschouwt. Juist omdat hij weet dat die ogen van de Heere alles, ook in Elia's leven, ook op de bodem van Elia's ziel aanschouwen en doorgronden. Juist daarom heeft hij gedaan wat we lezen. En hij breidde zich uit voorwaarts ter aarde. Dat wil zeggen, hij viel plat op de grond. En daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. Stelt u het zich voor? Hij heeft plat op de grond gelegen. En daarna heeft hij zich enigszins opgericht en heeft hij zich, laat ik het zo zeggen, opgerold. Zodat hij met zijn hoofd tussen zijn knieën ligt. En zodat heel zijn lichaam, dat zo klein mogelijk gemaakt wordt, als een bal op de grond ligt, overdekt met het lange gewaad dat hij droeg. Wat doet Elia hier? In de houding, in de gebedshouding die hij aanneemt, maakt hij zich zo klein mogelijk. Was dat niet een van de dingen die de Heere tegen Salomo gezegd had? Als mijn volk zich verootmoedigt, en als de verootmoediging des harten bij Elia dan ook nog een keer tot uitdrukking komt in de houding die hij aanneemt, want gemeente, de gebedshouding die wij aannemen is niet onbelangrijk. De gebedshouding dient op een bepaalde manier tot uitdrukking te brengen dat wij beseffen tot wie wij spreken. En je kunt maar niet zo in elke houding bidden. En je kunt ook maar niet in elk soort houding in de kerk zitten en onder het gebed half op de bank liggen of weet ik wat meer. De gebedshouding is niet beslissend, maar die is wel belangrijk. En die verraadt wat voor hart een mens heeft. Zo ook bij Elia, uit die houding van ootmoed. Hij maakt zich zo klein als dat hij zich maken kan. Hij vernedert zich voor God. Hij buigt in het stof. Eerst ligt hij plat op de grond, met zijn gezicht op de aarde. Daarna rolt hij zich op en maakt hij zich klein en nietig voor het oog van de Heere. Daarin komt tot openbaring dat Elia weet wie hij zelf is. En dat hij weet wie God is. En dat het tot hem doorgedrongen is dat het hem past om in diepe verootmoediging en in eerbied voor het aangezicht van de Heere te buigen. Want Elia mag dan een man God zijn en Elia mag dan bijzonder gezegend zijn en Elia mag dan antwoord op zijn gebed ontvangen hebben en Elia mag dan vuur uit de hemel hebben mogen afbidden en Elia mag dan gestaan hebben in de kracht en in de mogendheid van de Heere. Maar in zichzelf was deze man ook een kind van Adam, een zondaar. Die met alles wat hij was en wat hij ambtelijk en persoonlijk ontvangen had, toch niet boven die positie van een arme, ellendige zondaar uit kon komen. En als hij dan bovendien nog als de vertegenwoordiger van het zondige volk tot God gaat bidden, oh, dan past hem geen andere houding dan de houding die hij hier aanneemt. En dat doet hij, ik zei het al, niet voor de show, want er is geen mens die hem ziet. En hij hoeft helemaal op deze manier geen indruk te maken. Maar hij doet het omdat zijn hart het hem ingeeft. Omdat de geest der gebeden het hem leert. En omdat hij innerlijk weet, innerlijk gevoeld, heel persoonlijk ervan doordrongen en overtuigd is. Dat hij zo voor God dient te knielen. In diepe verootmoediging. Nou gemeente, als dat van Elia geldt, hoeveel te meer van ons. Ja, maar zegt iemand, misschien wij zijn toch kinderen Gods. Dat was Elia toch ook. En zelfs al zou dat dan zo zijn, dat we dat echt mogen zeggen, dat we kinderen Gods zijn, dan nog blijven we zondaren. Tot onze laatste snik. Altijd weer reden tot verootmoediging. Nooit reden om met de fariseer vooruit te lopen en opgericht te staan en vrijmoedig naar de hemel te kijken en te zeggen, Heere, hier ben ik weer. Maar diep te buigen voor God in verootmoediging. En bovendien, ook van degenen die waarachtig Gods kinderen zijn, geldt eveneens dat zij onderdanen van de koning zijn. Onderdanen van de koning. En tegenover deze geweldige koning past het de onderdanen toch om ootmoedig te zijn, hun plaats te weten. Wat denkt u? Die zaligen in de hemel, Openbaring 4 vertelt ons er wat van. Die verlosten in de hemel en die hebben geen enkele smet meer. Geen enkele zonde is meer in hen overgebleven. Geen enkele vlek is er meer op hun ziel te bespeuren. Ze hebben volkomen vrijspraak ontvangen en volkomen vergeving van al hun zonden ontvangen. En waar vinden we ze? Gebogen voor de troon. En ze hebben hun kronen afgezet en aan de voeten van het lam geworpen. Onderdanen van de koning. Past het een plaats in te nemen, altijd weer in verootmoediging. En al dat familiaire omgaan met de Heer, dat is niet anders dan een demonstratie van vrijpostigheid. Hoe sprak Daniël de Heer aan? Hoe sprak Daniël de gewenste man, zoals de Heer hem zelf noemt, aan? Daniël, van wie geen ene zonde in de Bijbel staat opgetekend. Als hij tot God gaat, dan zegt hij, gij grote en vreselijke God. En wie durft zich met Daniël te meten in vroomheid? En diezelfde gedachte vinden we toch ook in het onderwijs dat de Heer Jezus gegeven heeft. Zeker. Er komt in het leven van alle die de Heere oprecht vrezen en die tot kinderen zijn aangenomen om Christus wil, een vertrouwelijke omgang met de Heere. Er komt inderdaad die vreze des Heren die ook bestaat in dat schuilen bij de Heren en dat vertrouwen op de Heren. Er komt door het onderwijs van de geest van de aanneming tot kinderen ook die omgang met de Heren waarin de Heren zich openbaart als vader en hij hen bekend maakt dat ze zijn kinderen zijn. En vandaar dat de Heer Jezus zijn discipelen leert bidden, onze Vader, tegelijk eraan verbonden en tegelijk ermee verenigd, die in de hemelen zijt. Opdat wij, zegt onze catechismus, niet aardselijk van zijn majesteit zouden denken. Maar opdat we altijd voor onszelf ook reden zouden hebben om ons diep voor hem te verootmoedigen. En eerbied, eerbied tegenover hem te bewijzen. Wanneer heb u zo voor de Heere gebogen, gemeente? Wanneer hebt u zo het aangezicht van de Heere gesmekt? Wanneer hebt u zo uw plaats ingenomen voor het oog van de heilige en de rechtvaardige? Of was die houding en was die ootmoed en die eerbied nooit de uitdrukking van de gesteldheid van uw hart? Zo niet. Als dit ons helemaal onbekend is, dan wordt het tijd dat wij in ons leven eens ernst gaan maken met de majesteit Gods, met de heiligheid Gods. Wat waren nu de eigenschappen van het gebed van Elia? Nou, ten aanzien van de inhoud, daar staat eigenlijk niets van. Er staat niet eens dat hij bidt. Er staat alleen zijn gebedshouding, maar er staat niet bij dat hij bad. Toch staat het op een andere plaats wel. In Jacobus 5, vers 17, daar lezen we van Elia dat hij een mens was van gelijke beweging. Als wij, hij bad een gebed dat het niet regenen zou en het regende niet 3 jaren en 6 maanden. En hij bad wederom een gebed dat het regenen zou en de Heere gaf regen. Dus de schrift die zichzelf uitlegt zegt inderdaad dat wat Elia toen deed en waar we het nu over hebben, bidden was. Wat bad hij dan? Om regen, vanzelf. Toen wel. Eerder op de Karmel bad hij om vuur, om een antwoord. Bad hij dat God zichzelf bewijzen zou als God in Israël. Bad hij erom dat de Heere hem zou rechtvaardigen als de knecht des Heeren. Nu bidt hij om die zegen die al zo lange tijd aan Israël onthouden is. Regen. En hij pleit daarbij ongetwijfeld op het woord dat de Heere gesproken had. We herinnerden er u aan in het begin van het hoofdstuk. Ik zal, zegt de Heere, regen geven. Elia had voor dit gebed een pleitgrond. Dat is belangrijk. Dat is ontzaggelijk belangrijk, gemeente, om een pleitgrond voor je bidden te hebben. Om ergens op te kunnen wijzen. Om het voor de Heere te kunnen neerleggen. Om de Heere te kunnen zeggen, Heere, hier hebt u het zelf gezegd. En zo zijn er beloften die de Heere als een pleitgrond wil schenken in het leven van hen die bidden en smeken. Maar wat ons bijzonder opvalt bij dit bidden van Elia, en dat is toch de moeite waard om nog even bij stil te staan, is dat hij aanhoudend, dringend en aanhoudend bad. Want als hij zo zijn aangezicht tussen zijn knieën gelegd heeft en als hij zo tot God smeekt, zegt hij tot zijn jongen, ga nu op en zie uit naar de zee. Toen ging hij op en zag uit en zeide, er is niets. En gaf Elia toen op. Dacht hij toen bij zichzelf, oh, dan heeft de Heere geen behagen in mijn gebed, dan luistert hij niet naar me. Nee, dan bidt hij opnieuw. En dan stuurt hij zijn knecht weer uit. En dan komt die knecht weer terug, teleurgesteld. Er is niets. Dat is 2 keer al. Geeft Elia het dan op? Zegt hij dan tot zichzelf, wel, het is te vergeefs om de Heere te bidden. Is hij dan moedeloos en terneergeslagen? Trekt hij dan de conclusie dat hij kwalijk bidt, omdat hij toch niet ontvangt? Trekt hij dan de conclusie dat de Heere hem afwijst? Nee, hij zegt tegen zijn knecht, ga opnieuw uit. En opnieuw gaat Elia bidden en worstelen. En dan komt die knecht weer terug. En nog toonlozer is zijn stem, zo stel ik me voor, als hij weer tot Elia zegt, er is niets. Is Elia dan ter neergeslagen? Geeft hij het dan op? Nee, 4e keer. En 5e keer. En 6e keer. En Ook nog een keer de zevende maal. Wat een volharding. En wat een beproeving. Zeven keer moet Elia die worsteling herhalen. Zeven keer het getal van de volheid. Zeven keer moet hij bij de Heere aankloppen in verootmoediging. Smeken, Heere, hoor toch. Heere, doe het toch. Heere, uw woord heeft het gesproken. Heere, uw woord is toch de waarheid. O God, denk aan uw verbond. Denk aan uw toezeggingen. Het volk heeft het zo nodig. Het land is verdord en de dood gaat rond. En de oordelen wegen zo zwaar. O Heere, wees met ontferming bewogen. Maar vooral uw woord, o God, dat kunt u toch niet laten varen. Uw woord kunt u toch niet ter aarde laten vallen. Wat u gezegd hebt, zal toch bestaan. En zo heeft hij geworsteld, deze eenzame voorbidder. Maar telkens weer was het. Er is niets, er is niets, er is niets, er is niets, er is niets. Wat een beproeving voor deze bidder. Hij stond er toch al alleen voor. Er was toch al niemand bij wie hij steun kon vinden. Er was toch al niemand op aarde die hem in zijn strijd kon bemoedigen. Ze hadden hem allen alleen gelaten. Hij moest, om zo eens te zeggen, deze pers helemaal alleen treden. En dan beproeft de Heere hem zo. Ach, is dat niet Gods doen? Doet de Heere dat niet menigmaal? Deed de Heere Jezus dat zelf ook niet bij die Canaanese? Die moeder die het al zo moeilijk had met dat lot, met dat lijden van haar zieke, met haar van de duivel bezeten kind. En ze had er al bij gestaan met wanhoop in haar hart. En ze had al eens meer dan één keer gevreesd dat ze het kind nog een keer zou moeten verliezen ook. En dat de duivel het zou winnen. En dat die boze geest er nog een eind aan zou maken. En dan was ze naar de Heere Jezus gegaan. Ze was erachter gekomen dat hij wonderen deed. Dat hij duivelen kon uitbannen. En ze was naar hem toegegaan met het vertrouwen dat hij wellicht helpen kon. En ze riep en ze smeekte. Maar hij antwoordde haar niet één woord. En als ze straks voor hem op de weg ligt, dan wijst hij haar af. En dan zegt hij gewoon ronduit tegen haar, voor u is het niet. Want u bent een Canaanese. U bent er een uit het buitenland. U bent er een die niet van Israël is. En ik ben gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël alleen. Wat een beproeving voor een mens in nood. Wat een strijd in de ziel. Waarom doet de Heere dat toch? Waarom doet de Heere dat toch? Ach, een spoedig antwoord is veel plezieriger, is veel aangenamer. Een spoedig antwoord. Ach, wat zouden we dat graag hebben. Juist als de nood groot is en als de aanvechtingen hevig zijn en als we vrezen dat we nog een keer omkomen. Wat zou het dan een zegen zijn, althans zo ervaren wij het, als de Heere in één keer zou horen en als het eerste gebed en de eerste zucht al door de Heere beantwoord zou worden. Maar zou het nou altijd zo goed zijn, gemeente, als de Heere terstond antwoordde? Wat gebeurt er als Elia beproefd wordt? Als die knecht terugkomt en als die knecht zegt er is niets. Wat gebeurt er dan bij Elia? Dan gaat hij opnieuw bidden. Ik denk de tweede keer nog hartelijker en dringender en vuriger dan de eerste. En de derde keer nog meer. En de vierde nog meer. Er komt verdieping. Er komt intensiteit. Er komt sterkere worsteling. Er komt een hartelijker zuchten. Er komt een nog sterker zich vastklemmen aan de Heere en aan het woord van de Heere. Is dat niet het effect als de Heere het geloof van de zijde beproeft? En als hij het antwoord uitstelt, ging dat zo niet bij die Canaanese? Dat de Heere dan tegelijkertijd door het uitstel haar geloof oefent, haar geloof weliswaar beproeft, maar in de beproevingen tegelijkertijd oefent en sterkt en bemoedigt en ondersteunt. Een snelle verhoring zou betekenen dat we ons zo druk, mag ik het eens zo zeggen, niet eens hoefden te maken. Een snelle verhoring, een onmiddellijke verhoring van ons gebed zou betekenen dat we het makkelijk konden gaan nemen en dat we ook in het gebedsleven makkelijk zouden kunnen gaan worden. Maar de Heere wil juist een hartelijk en een dringend en een aanhoudend en een voortdurend worstelen zien, opdat het geloof beoefend wordt. Oh, er zijn hier twee dingen aan de gang. Hoe zekerder is dan die eerste? En dan zouden wij zeggen dat is het belangrijkste. Zouden wij zeggen dat is het belangrijkste. Dat dat land weer bevochtigd wordt. En dat die oordelen worden weggenomen. En dat er weer regen op de aarde komt. Maar de Heere zegt nee, ik zie iets dat nog belangrijker is. En dat is datgene wat in de ziel van mijn knecht moet gebeuren. Dat is dat werk van binnen in zijn ziel. Hij moet geoefend worden, ook nu nog weer, in de geloofswerkzaamheden en de geloofsworstelingen. En terwijl de Heere het antwoord op het gebed om regen uitstelt, gaat het werk van de Heere in de ziel van Elia door. O ja, in die worstelingen gebeurt er wat. In die aanhoudende en dringende worstelingen gebeurt er wat. Bij Jacob ook. Ik laat u niet los, zegt hij vrijmoedig tegen de Heere, tenzij gij mij zegent. Dan gaat onze verdorven natuur eraan. Dan gaat de mens zijn rechten kwijtraken. Dat laat de Heere je voelen, dat hij geen rechten hebt. Ik doe het niet om uwentwil. Het zij u bekend, o huis Israëls. En terwijl hij zo de mens uitschudt en leeg maakt en alle rechten doet verliezen, maakt hij het hart rijp en gereed om het zaad van het woord te ontvangen. Dan gaat al je eigen liefde en al je eigen gerechtigheid en wat je van jezelf verwachtte en wat je op jezelf vertrouwde eraan. Maar dan wordt tegelijkertijd de fundering in de ziel gelegd voor het werk van de Heere. En als dan het antwoord komt, dan is het een zaak van vreugde en verwondering. Zo heeft God uiteindelijk toch geluisterd naar het gebed van Elia. Hij had het de eerste keer ook al gehoord. Ook toen er nog geen wolkje te zien was en toen die knecht moest zeggen er is niets. Toen had de Heer het wel gehoord. Maar mag ik het met eerbied zeggen, toen heeft de Heer tegen zijn engelen gezegd, we zullen de verhoring nog even uitstellen. Want Elia moet nog hartelijker bidden. En toen hij voor de tweede keer zich voor God boog en toen zijn ziel zich nog vaster klemde aan de toezeggingen des Heren. En toen hij tot de Heren zei, Heren, u kunt uw naam toch geen schade laten aandoen. U hebt het gezegd en u bent toch een God van uw woord. Toen heeft de Heren tegen zijn engelen gezegd, we zullen de verhoring nog even uitstellen. Want ik wil het nog weer eens horen van mijn knecht uit de ziel van Elia. Ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Dan wordt God in verheerlijk, nietwaar? Want dan wordt God erkend als de enige die helpen kan, als de enige, als alle hoop ons gans ontvalt. En als je ook nog vrezen zou dat je gebed niet uitricht, dan gaat God werkelijk de enige en de waarachtige worden. En als hij dan hoort, dan is er geen twijfel meer. Dan hebben wij het ook nog niet met onze gebeden verdiend. Dan is het onverdiende gunst en goedheid. En zo heeft Elia geworsteld 7 keer. 7 keer, getal van de volheid, wijst dat ook niet naar hem die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. De volheid van de voorbeden van de Heer Jezus Christus, die als hij het voor zijn volk opneemt, zeker gehoor ontvangt. En zo zijn ze veilig. Gelukkig voor het volk Israël dat deze Elia er was. En dat hij het niet liet afweten. Hoe miskend hij ook was. Gelukkiger het volk dat de meerdere Elia kent. De meerdere Elia en zijn voorbeden. En gelukkig ook dat volk dat geoefend wordt in de oefeningen en de werkzaamheden van het gelovig bidden. Ook als de Heere, juist als de Heere de verhoring uitstelt. En als hij de ziel krachtiger nog laat worstelen. En meer nog neer nog naar zich toetrekt. Gelukkig die mens die het in zijn leven, in zijn armzalig leven mag leren beoefenen. Ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Amen.